En na het zingen van dit vers lezen wij Handelingen 9, vers 6 tot en met 19. En dit schriftgedeelte wordt ook vanavond gelezen.
En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen, dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En er was een zeker die discipel de Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de heilige geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen, gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende, en stond op, en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren.
Voor de gasten onder ons, we volgen op dit moment het leven van Paulus onder het thema Paulus, een apostel van Jezus Christus. We hebben een paar keer stilgestaan bij zijn roeping, of in ieder geval de manier waarop de Heer hem stilzet onderweg naar Damascus. En vanmorgen staan daarom de woorden centraal die Ananias tegen Paulus spreekt. Vers 17 van Handelingen 9 is dat. En vanavond, wanneer er ook amstragers bevestigd worden in het midden van de gemeente, staan de woorden van vers 15 en 16 centraal. Vanmorgen dus vers 17 van Handelingen 9. Ik wil dit vers nog één keer lezen. Daar staat: Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op Paulus leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende met de Heilige Geest vervuld zal worden. Tot zover. We letten op 2 dingen vanmorgen, en de gemeente zal herkennen dat het eerste punt het derde punt van vorige week was. Dat hebben we vanwege de tijd toen laten liggen. Het eerste punt is wat de Heere door Ananias tot Paulus zegt. Het tweede punt van morgen is wat Paulus terugkijkend op dit moment over de Heere zegt. Dus wat Paulus terugkijkend, en dat is dan later in zijn leven, op dit moment over de Heere zegt. Ananias, gemeente, zou je kunnen vergelijken met Simeon in Lucas 2. Ook zo'n moment. Zomaar vanuit het niets, vanuit de anonimiteit, stapt opeens iemand naar voren. Lucas benadrukt dat ook in Lucas 2. Daar was een zeker mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Precies op dezelfde wijze wordt Ananias ook hier in Handelingen 9 geïntroduceerd. Daar was een zeker discipel te Damascus, wiens naam was Ananias. En als een evangelist, met name dan Lucas in dit geval, ook op zo'n manier iemand voorstelt, dan is het voor hem niet het allerbelangrijkste wie die man is, of die wel of niet getrouwd is, vader van kinderen, wat zijn werk is en noem alles maar op, zijn cv zouden wij dan zeggen. Maar dan gaat het in het leven van Simeon en Ananias op Gods verkiezend handelen. Daar was iemand. Jozef en Maria kenden hem niet. Saulus had nog nooit van Ananias gehoord. Maar deze twee mannen, Simeon in Jeruzalem en Ananias in Damascus, kenden wel de Here. De Heer had het maar één keer nodig om Simeon te roepen en uit te leggen wat hem te doen stond. En dat geldt ook voor Ananias. Ananias, zie, hier ben ik, Here. Misschien dat in Damascus voor de rest niemand wist dan alleen de kleine kring om Ananias en de gemeente te Damascus wie hij was. Een onaanzienlijk iemand. Wel, dat klinkt allereerst door in die uitdrukking, daar was een zeker discipel. Geen man van naam, stand, status, eer of roem. Maar een van de vele discipelen die samen de gemeente van Damascus vormden, wordt door de Heere naar voren geroepen om op dit cruciale moment in het leven van Saulus, maar ook in de geschiedenis van Gods koninkrijk hier op aarde, sleutelpositie in te nemen. In die uitdrukking gemeente hoor ik ook nog iets anders doorklinken. Ook iets van, mag ik het zo vanmorgen zeggen, van een soort trots. Alsof de Heere zegt, in Damascus heb ik zoveel mensen tot mijn beschikking. En uit die vele mensen roep ik dit keer Ananias naar voren. Waarom? Omdat ik dat wil. Omdat ik hem daarvoor heb uitverkoren. Daar was een zeker discipel te Damascus. Niet één in die grote stad. Nee, de uitdrukking wil heel sterk benadrukken. Onder de velen discipelen kende ik ook Ananias. En hem roep ik om die stap naar voren te zetten. Saulus had ook zo'n mannen gemonsterd. En hij wist precies wie hij daarvoor moest selecteren, zo zagen we de eerste preek. Dat waren niet de bejaarden, de gepensioneerde leden van het Sanhedrin, dat waren jonge kerels. Die in staat waren om desnoods met geweld mensen te arresteren, mee te nemen naar Jeruzalem. Die net als hij vervuld waren met diezelfde haat en verachting naar Jezus' volgelingen. Maar de Heere laat zien dat hij ook beschikt over mens. Onbekend bij Saulus, onopvallend in Damascus, maar wel bekend bij God. En vooraanstaande mensen in het Koninkrijk der Hemelen. Niet vanwege hun hoogstaand geestelijk leven, maar omdat in hun leven de gehoorzaamheid van Christus zichtbaar wordt. Ananias, zie, hier ben ik, Here. Hoor ik in die toon niet iets doorklinken van de meester van Ananias? Die ver voordat Ananias geroepen werd, in de nooit begonnen eeuwigheid, diezelfde woorden ook uitsprak. Zie, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. Ik stip dat maar even aan, gemeente. Maar ligt daar ook niet de bron van kinderlijke gehoorzaamheid en vrees in het leven van u die de Heere mag kennen? Namelijk in de gehoorzaamheid van de grote borg en middelaar. Zijn gehoorzaamheid is toch de oorzaak waarom wij door genade de stem van de Heere verstaan en ook leren gehoorzamen. Ook wanneer God ons roept tot een taak die wij nooit hadden gekozen, waarvoor we direct zouden wegrennen. Ananias, ik heb maar één opdracht voor je. Ga naar die mensenmoordenaar. Saulus. En hij gaat. Hij gaat. Omdat God zegt dat het kan. Daarom gaat hij. Tot nu toe heeft Ananias niets gehoord van de bekering van Paulus. Wat er zich in die 3 dagen heeft afgespeeld achter die gesloten deur in het huis van Judas, man van Joodse komaf, in de rechte straat, dat weet niemand dan God alleen. En Saulus. Saulus heeft zijn knieën gebogen voor de Heer. En zijn leven neergelegd aan de voeten van hem die hij tegenkwam onderweg naar Damascus. Dat leren beleiden als schuld voor God. We zeiden de vorige keer tegen elkaar, gemeente, wat is het vertroostend. Hoe nieuwsgierig wij soms ook zijn, maar wat is het vertroostend om niet te weten wat Saulus heeft uitgesproken tegenover de Heer. Dat God dat moment beschermd heeft en gehouden heeft voor zichzelf. Ik hoop dat u dat ook kent vanuit uw eigen leven. Dat wat wij in stilte uitspreken voor Gods aangezicht in de binnenkamer, ook aan onze schuld en onze zonde niet op de straten gebracht hoeft te worden. Ook niet in een boekje hoeft te worden opgeschreven. Maar als het goed is, is dat iets wat tussen u en de Heere ligt. En dan moet het ook blijven liggen. Saulus later terugkijkt op zijn leven, dan gaat hij ook niet gedetailleerd in op allerlei situaties die hij heeft aangericht. Maar benoemt hij het. En prijst daarin vooral de grote genade en ontferming van de Heere. Ananias wordt door de zaligmaker op weg gestuurd naar dat huis. Het adres wordt hem gegeven, ook zoiets opvallends. De Heere weet niet alleen waar Saulus is, maar de Heere kent ook de weg in Damascus. Daar was de Heere Jezus tijdens zijn leven nooit geweest. Hij kwam niet verder dan Jeruzalem. Geen stap in het buitenland gezet. Toch, gemeente, zien we hier iets oplichten van de verheerlijkte status van de opgestane zaligmaker. Dat nu hij zit aan de rechterhand van zijn vader, ook het overzicht heeft over deze hele wereld. En al zijn kinderen weten wonen. Hier in Sliedrecht, ergens in een dorpje in het gebergte in China, een afgelegen woning in Afghanistan. Tent in de Sahara. En mag ik eens heel eenvoudig op de man afvragen. Weet God ook waar u woont? Als de Heer nou vanmorgen zou zeggen. Tegen een van zijn kinderen, je moet daar op bezoek. Kan God dan ook uw adres noemen? Weet de Heere waar u woont. Dat is niet in de eerste plaats van uw gevel af te lezen. Ook niet van de inrichting van uw boekenkast. God weet waar Saulus zit, omdat hij bidt. En daarmee maakt Saulus zijn adres bekend aan de hemel. En gewoon God, de Heere, ook de straat en het huisnummer tegen Ananias zeggen. Daar moet je zijn. Achter die deur woont iemand die mij vreest. Maar zomaar een moment, gemeente, in het leven van Gods koninkrijk, dat de Heere gebruik maakt van 2 mensen die elkaar nog nooit hebben ontmoet. Dat is niet eenmalig in de geschiedenis. Ik kan dat vanwege de tijd niet verhalen, maar ook in het ambtelijke werk heb ik meer dan eens meegemaakt. Dat je door de Heere ergens naartoe wordt gestuurd waar je van tevoren nog nooit bent geweest. En waar je blijkbaar wel wordt verwacht, omdat je komst van tevoren al werd aangekondigd door de Heere. Dat is een van de bevoorrechte zegeningen, mag ik dat vanmorgen dus zo eenvoudig zeggen, die een ambtsdrager ook kan en mag ontvangen in zijn ambtelijke bediening. Ook de broeders die vanavond bevestigd worden. Ik hoop dat u dat meemaakt in de komende jaren. Dat je ergens voor het eerst binnenstapt hier in Sliedrecht, waar je al wordt verwacht. En waarbij de eerste woorden meteen de harten samensmelten rondom het ene woord van God. Wij hebben een machtige God, gemeente. die vaak zijn kerk al voor is en laat zien dat hij regeert. Ananias komt binnen bij Saulus en hij ziet die man daar liggen op de grond. Zo wordt hij ook omschreven in onze woorden in Handelingen 9. Hij bidt, hij vast, hij verootmoedigt zich voor de Here. En het eerste wat deze Ananias doet als hij binnenkomt, laten we nu maar even op de voet gaan volgen, gemeente, vers 17, is de handen op hem leggende. Stelt u dat maar even heel concreet voor. Deze Ananias stapt binnen. En om de hand op iemand te kunnen leggen, moet die iemand ook klein zijn. Hij staat niet zo. Omdat Saulus nog overeind staat. Maar hij staat zo. Omdat Saulus door de knieën is gegaan. Zo treft hij Saul aan. In het eerste oogopslag dat Ananias ziet als hij binnenkomt en die man er op de knieën ziet liggen, weet hij ook dat het waar is wat de Heere heeft gezegd. En dat hij het vooroordeel, zo zagen we vorige week zondag, op dit moment ook helemaal los kan laten. Ananias ging af op wat hij had gehoord, wat de mensen van Saulus zeiden. En daar was geen woord gelogen bij. Het is een man die christenen naar het leven staat. Maar op het moment dat Ananias voor het eerst in zijn leven Saulus ontmoet, ziet hij daar geen briesende leeuw, maar een lam. Klein gemaakt voor God. Een man die niet meer pocht op de documenten die hij heeft meegekregen van het Sanhedrin in Jeruzalem, maar die met zijn lege handen niets anders kan doen dan de Heere te houden aan zijn eigen woord. Handtekening van de hoge priester in Jeruzalem is verbleekt. En het gaat nu om de handtekening van Jezus Christus, de hoge priester in Gods heiligdom. Of dat nog waarde en betekenis heeft. Ananias komt binnen en ziet hem liggen en hij zegt meteen, Saul! Nee. Zo hard. En zo scherp. Klonk zijn naam 3 dagen geleden. Net voor de stadspoort van Damascus. Toen moest Saul wakker geschud worden. Tot leven worden geroepen. Stilgezet worden. En was het ook nodig dat de Heer Jezus 2 keer achter elkaar zijn naam uitsprak. Saul, Saul, wat vervolg je me? Maar hier bij een gebroken hart en een verslagen geest past geen kracht, geen verpletterende roep, maar past alleen maar de lieflijke toon van het heilige evangelie. Saul, broeder. Het heeft mij diep ontroerd, gemeente, die aanspraak, broeder. Ik weet het, u bent me denk ik al voor in uw gedachten. We kunnen die uitdrukking ook te pas en te onpas gebruiken, broeder en zuster, met alle respect. Het is natuurlijk ook Bijbels taalgebruik, maar je praat wel eens met mensen die je broeder noemen, en die uit respect ook mijn broeder aanspreekt. Maar lopend het gesprek kom je erachter dat je eigenlijk niet dezelfde koning dient. Aan de ene kant van alle tijden, gemeente. En aan de andere kant doet het elke keer weer opnieuw pijn om dat te ondervinden. Wel broeder in de mond, maar niet met het hart. En ik zeg dat niet om erboven te gaan staan, gemeente. Maar ik wil u en mezelf daar wel toe aanscherpen. Laten we wat we zeggen tegen iemand ook gewoon leggen naast iemands leven. Dat gebeurt hier ook. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Kijk, als Ananias dat tegen Saul zegt, dan is dat niet om iets achter weg te schuilen. En dat is Ananias zonder woorden daarmee duidelijk, maakt aan Saul, Saul, het is dat ik hier moet staan. Maar ik sta hier wel tegen heug en meug, echt met een grote tegenzin. Ik vraag me af wat ik hier eigenlijk kom doen. Nee, Ananias maakt meteen duidelijk dat hij niet op persoonlijke titel bij Saulus is aangeklopt. Maar dat hij een opdracht moet uitvoeren. Hij weet zich geroepen en gezonden om namens de Here voor hem te gaan staan. Eigenlijk zien we hier het omgekeerde gebeuren, gemeente, wat we in die eerste preek zagen. Toen de Heere Jezus tegen Saul zei, Saul, Saul, ik ben Jezus. En toen viel het ons op dat de Heere Jezus Christus niet zei, en jij vervolgt mijn gemeente. Maar dat de Heere Jezus in de aanspraak bij Saulus zichzelf één op één vereenzelvigde met zijn gemeente. Ik ben Jezus die gij vervolgt, jij tegenover mij. Ik ben hen. En zij zijn ik, zeiden we toen tegen elkaar. Waarmee de zaligmaker duidelijk maakt, wie mijn gemeente aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En wie mijn kudde slaat, slaat de herder. Met dat ene woord werd Saulus voor Christus geplaatst. En werd hem duidelijk gemaakt dat hij, de Heere Jezus Christus, de opgestane levensvorst, tartte en uitdaagt. Nu zien we de andere kant, gemeente. Opnieuw vereenzelvigt de Heere zich met één van zijn discipelen. In Ananias staat Jezus Christus voor Saulus. Hij is dus niet alleen een broeder van Ananias. Hij is ook een broeder van Jezus Christus. Zoals de Heere Jezus het zei op die vroege paasmorgen. Zeg het mijn broeders. Zo moet Ananias hier gaan staan voor de zaligmaker. Met diezelfde houding en gestalte. In hem staat Jezus Christus voor hem. En door Ananias zegt de zaligmaker, Saul, broeder. Ik wil een paar lijnen trekken, gemeente, voordat we de stap gaan maken naar het tweede punt. We zien hier eigenlijk voor onze ogen gebeuren wat de vergeving van de zonde inhoudt. Op een hele eenvoudige manier wordt in deze geschiedenis aan de hand van Ananias en zijn woorden uitgelegd hoe de Heere de zonde vergeeft. In de eerste plaats maakt God gebruik van de middelen. Werd Saulus door de Heere onmiddellijk, zonder dat er iemand tussen kwam, stilgezet onderweg naar Damascus. Dat gaat niet door. Met andere woorden, de zaligmaker had ook in een visioen of in een droom kunnen verschijnen aan Saulus, zoals hij dat later bijvoorbeeld doet tijdens een van de zendingsreizen, als de Heere verschijnt in het gezicht van die Macedonische man en die zegt, kom over en help ons. Maar hier gaat het om de vergeving van de zonde. En dan handelt God nooit buiten de orde om die door hem is ingesteld. Dan bindt de Heere ons aan zijn middelen, waaraan God zichzelf ook wil houden. Daarvoor wordt deze man gebruikt. En daarvoor wordt hij geroepen en gezonden naar Saulus. En daarvoor staat hij voor Saulus. En komt hij niet van tevoren zeggen, Saul, moet je eens luisteren, ik ben Ananias en ik heb een droom gekregen in de achterliggende dagen, de Heer, nee. Meteen met de deur in huis. Saul, broeder, de Heer heeft mij gezond. Namelijk Jezus die u verschenen is onderweg naar Damascus. Zo handelt de Heer in de vergeving van de zonde ook altijd, gemeente. Dat gaat nooit buiten de middelen van het woord. En in het verlengde daarvan de sacrament. En de bediening van de verzoening om. Dan kan een ouderling, een predikant, een diaken, een meester of een juffrouw, een vader of een moeder, grootouder voor gebruikt worden. Maar op het moment dat hij of zij door de Heere wordt gebruikt, valt de persoon in kwestie weg, omdat hij op dat moment. De Heere vertegenwoordigt in het leven van iemand die door hem, die door God op zijn weg is geplaatst. Zoals Ananias hier een stap naar voren doet. Zo moet hij zo meteen weer een stap terug doen. En misschien hebben Saulus en Ananias elkaar nooit meer gesproken. Maar in dat ene moment hier in Damascus, waarvoor God Ananias wordt gebruikt, weet Saulus het uit de mond van een van Jezus' discipelen. De Heere spreekt tot mij. Zo kan je in je leven een bijzondere band krijgen met mensen die door God gebruikt zijn. De Heere kan je soms ook wel eens op een heel ruwe manier aftrekken van mensen die door de Heere gebruikt zijn. Dan mag ik het dus gewoon heel eenvoudig illustreren aan de hand van een voorbeeldgemeente. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, heeft God de prediking gebruikt van iemand die later terecht uit het ambt werd gezet. En ik vermoed zomaar ook hier in Sliedrecht dat er meerdere zijn die dat herkennen. Misschien op een andere manier, maar wel die pijn, dat banden kunnen scheuren. En wie hou je dan over? Mag ik je nou ook eens vragen op de man af? Wat heb je daar nu van geleerd, ook voor jezelf? Leidde dat ertoe dat je je hoop en verwachting op God alleen hebt leren stellen? Dat je het kon en mocht zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat een dure verplichting voor een vader, voor een moeder, voor een meester, voor een juffrouw, voor een ouderling, voor een diaak en voor een predikant. Om in zijn optreden, in zijn spreken, in zijn handel en in zijn wandel het beeld van Christus te vertonen. Want wat een schade roept het op. Als iemand, ook een godvrezend iemand, struikelt. Die in de achterliggende jaren voor velen tot zegen is geweest. Wat een geestelijke verwarring. Ananias doet een stap naar voren. En hij doet een stap terug. En we horen nooit meer wat van Ananias. Hij doet wat hem behaagt. En dit behaagt hem. Daar moet je ook maar eens mee worden, gemeente. Ik zeg het maar even heel eenvoudig. Om een stap terug te doen. Terug naar de anonimiteit. Ook als je later ziet wat voor belangrijke plaats Paulus gaat innemen in Gods koninkrijk. Dat je niet door Damascus gaat lopen met de opmerking. Nou ja, goed, moet je nou eens even luisteren. Een aantal jaren geleden heb ik die Saulus daar voor het eerst in de rechterstraat ontmoet. Je weet wel, hier net om de hoek van de markt. Ja, bij dat hotel van Judas. Nou, en toen. Nee, je hoort niets meer. Wat een genade in het leven van Ananias. Om de eer te geven en te laten bij de Heere. Om tevreden te zijn met wie God is. En daar genoeg aan te hebben. De vergeving van de zonde in het leven van Saul wordt bevestigd door het woord, gemeente. Door het woord alleen. Daar moet Saul het straks ook mee gaan doen in die komende jaren. Als hij ziet belangrijke plaats gaan innemen in het koninkrijk van God. Maar als ook werkelijkheid gaat worden wat Ananias nu al hoort van de Heer. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet gaan lijden om mijn naam. En wat heeft deze man geleden? Lichamelijk, psychisch, maar zeker ook geestelijk. Wat een beproeving en wat een ontbering en wat een tegenstand. En dan kun je het ook niet meer doen met Ananias. Die zit nog in Damascus als jij in de gevangenis in Filippi zit. En dan kun je ook niet meer terugvallen op Ananias. Als hij in Rome staat, voor de keizer. En dan kun je het ook niet meer doen met Ananias. Als de deur van je cel opengaat. En opeens een zwaard en een soldaat in de deuropening staat. En je weet het. Dit is mijn laatste dag. Dan moet je het doen met wat God zei. Met de woorden, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ligt daar ook niet de zekerheid, gemeente, van de vergeving van de zonde? Dat je het met kracht in je hart hebt ondervonden. Want God spreekt één op één door het woord tot jou. En probeer je te beklagen. Als je ervan uitgaat dat je zonden vergeven zijn. Terwijl je de stem van Christus nooit in je leven gehoord hebt. Op wie bouw je dan? Waar haal jij dan je zekerheid vandaan? Waar kun jij nou op terugvallen als je op de een of andere manier moet gaan leiden in je leven? Wat is nou jouw rustgrond als het erop aankomt en het wordt sterven? Is dat dan de stem van je liefste? Van je bruidegom en zaligmaker? Of blijft het dan stil? Maak er een stap, gemeente, naar het tweede punt. Paulus kijkt terug op dit moment later in zijn leven. En ik werk in het tweede punt verder uit wat de vergeving van de zonde inhoudt. Meer dan eens merken we in de brieven van Paulus, hij is er niet zo heel scheutig mee, maar dat hij toch zo soms zomaar een opmerking of even een paar woorden terugkijkt op dit moment. Dat heeft natuurlijk diep ingegrepen in het leven van deze jonge man. Op zo'n heel andere wijze is de Heer gaan werken in het leven van hem dan in het leven van bijvoorbeeld Lydia, die hij later ontmoet en die door de Heer ook door de prediking van Paulus tot Christus wordt gebracht. Of door Timotheus, die op de schoot van zijn moeder en aan de hand van zijn oma de Heer mag leren kennen. God greep in. En wat opvalt, gemeente, als je deze geschiedenis in Handelingen 9, en misschien is dat ook eens een keer een suggestie voor een bijbelvereniging, legt naast een aantal passages in de brieven van Paulus die hij jaren later heeft geschreven, dan vallen een aantal lijnen op die steeds terugkomen. Als hij terugkijkt op dit moment hier in Damascus en ook op het moment dat Ananias bij hem binnenkomt. In de eerste plaats valt op dat Paulus soms indirect over deze geschiedenis spreekt. En dat doet hij aan de hand van twee beelden. In de eerste plaats vergelijkt hij dit moment hier in Damascus met een sterven en een opstaan. Een begraven worden en een opgewekt worden. En hij koppelt dat ook aan de doop. U leest dat bijvoorbeeld in Romeinen 6 en 7. En we hoorden dat vanmorgen ook terugkomen in het doopsformulier, een parafrase op Romeinen 6 en 7. Maar gebeden werd voor Luc Goud dat hij in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan tot een nieuw godzalig leven. Woorden die afkomstig zijn uit Romeinen 6 en 7. Maar die Paulus als het ware later ook schrijft, terwijl hij de achtergrond van Handelingen 9, dat moment, die geschiedenis in Damascus, ook voor zich ziet. Hoe hij die brug slaat, we laten maar even kijken, gemeente, hoe de Heer dat zelf omschrijft. Kijk er maar mee, daar staat vers 9. En het was 3 dagen. Dat hij niet zag, at niet en dronk niet. Meerdere uitleggers zien dit vers, en ik ook met hen, als een soort springplank. Vergun me die uitdrukking, gemeente. Als een moment waarin Paulus ook in die 3 dagen zichzelf verenigd ziet met hem die voor hem de dood is ingegaan. En 3 dagen in het graf heeft gelegen. En op de 3e dag opstond uit de doden. Zoals Paulus als Ananias binnenkomt, de handen opgelegd krijgt en hoort, Saul, broeder, de Heere is mij verschenen. En terstond vallen die schellen van zijn ogen, als staat er dan in vers 18. En hij werd terstond ziende. En hij stond op en werd gedoopt. Je ziet het als het ware gewoon voor je. tegen de grond geslagen, op de knieën blijven liggen, vast bidden, smeken, sterven aan jezelf. En op de derde dag staat in Ananias de opgestaande en verhoogde Christus voor je, die de handen op je legt. En in één keer wordt het van duister licht, dood, leef, schuld, vrijspraak, zonde, genade. En hij staat op. Dat is ook de kracht van de vergeving van de zonde, gemeente. Dat is een daad van God. Dan strompelt een mens niet wat overeind. En houdt zich vervolgens een tijd overeind met hier wat vast te grijpen en daar wat vast te houden. Een tekstje hier en een vestje daar. Nee, dat is een daad Gods. God maakt iemand van dood levend. Zet hem weer op zijn benen. Maar wel herboren. Een nieuw leven. Zoals Saulus dat ook heel concreet ondervindt. Vanuit de duisternis in één keer geroepen. Tot het wonderbaarlijk en heerlijk licht. Dat ligt er een kracht gemeend in de vergeving van de zonde. En ik weet het wel, de troost van de vergeving van de zonde. Dat wordt door verschillende mensen ook verschillend beleefd en ondervonden. De kracht daarvan, dat gaat dwars door je heen. Dat ervaar je niet zoals ik wel eens een keer iemand heb horen zeggen, 's nachts. Ik kreeg een droom, 's morgens werd ik opeens wakker en was ik een nieuw mens. Nou, maak daar de kachel mee aan. Nee, daar waar God spreekt, betrekt hij ons er helemaal bij, gemeente. Dan ben je gewoon bij je positief, hoor. Dan weet je heel goed wat er gezegd wordt. Dan weet je heel goed wat de Heere bedoelt. Dan sta je op tot een nieuw leven. En dan kan ik alles niet meteen benoemen. Dat zien we ook bij Paulus. Hij kan ook nog niet alles benoemen. Later gebruikt hij woorden om terugkijkend te benoemen hoe de Heere daar is gewerkt. Maar hij stond op en zag. Wie hij zag? Hij zag Jezus. Het eerste wat hij ziet als hij zijn ogen opendoet, is Ananias. Nee, Ananias zei van zichzelf, de Heere heeft mij gezonden, Saulus. Het gaat niet om mij. In mij staat de Heere. En die zegt door mij, Saul, broeder. Dat is ook het eerste wat iemand ziet als de vergeving van de zonde plaatsvindt. Al is het maar van grote afstand. Maar hij ziet wel Jezus Christus. En hij kan vanuit zijn leven echt wel vertellen hoe de zaligmaker eruit ziet als hij hem persoonlijk mag ook zien in het woord van God. Dan ziet hij bijvoorbeeld de gepastheid van de Heere Jezus Christus, zoals dat hier zo sterk naar voren komt in deze geschiedenis. Saul! De Heere heeft mij gezonden. Wie dan? Wel die jij hebt vervolgd. En dat is nou die wonderlijke reden waarom de Heer ook bij jou past, Saulus. Want hij stapt naar voren. En hij legt in mij, Ananias, zijn handen op je. En hij zegt door mijn mond, broeder. Zien wij hier ook niet eens die oplichte gemeente van de gewilligheid van de zaligmaker? Als de Heer Jezus Christus Saulus wil bekeren. Iemand die later van zichzelf zegt, mij de grootste van de zondaren is genade geschied. Zou de Heer dan vanmorgen, als hij u ziet zitten hier in de kerk of thuis, ook niet willen laten delen in de vergeving van die zonde? Ziet hij al dat je bidt? Dat het stervensproces is ingezet in je leven. Dat je net als Saulus ging beleven alle schade en drek te gaan vinden. Tegenover de uitnemendheid van Jezus Christus. Dat hij waarde voor je kreeg. Dat je mocht zien, hij past bij mij. Eén op één. Zijn schuld tegenover zijn gerechtigheid. Mijn zonde tegenover zijn liefde. Het tweede beeld wat Paulus gebruikt als hij terugkijkt op deze periode, en dat verbaast ons natuurlijk niets gemeend, is de tegenstelling tussen licht en duisternis. Kijk, toen Saulus onderweg naar Damascus was, ging hij ervan uit dat hij het licht had gezien. Dat dreef hem ook. Als hij daar later op terugkijkt, dan zegt hij, ik ging ervan uit dat ik het uitnemendste deed. Goden ging ik behagen door die mensen in Damascus te gaan vervolgen. En als ik mijn leven naast de wet leg, en dat is geen bluf van Paulus op dat moment, dan was ik onberispelijk. Er was geen vinger op te leggen. Ja, dat de wet zei, zal je zult niet begeren. En dat de begeerte van Saul een product van de hel was, daar sloot hij zijn ogen voor. Maar toen hij geplaatst werd in het licht van de verheerlijkte Christus, werden zijn ogen verduisterd. En ging Saul voor het eerst zien wie hij eigenlijk vanaf zijn geboorte al was. Een blinde, tastend naar de wand. Mag ik even een klein lijntje trekken, gemeente? Regelmatig leeft onder ons de vraag, gelukkig trouwens ook, wat is dat nou, zonder kennis? Nou, zonder kennis is niet in de eerste plaats dit, dat ik kan grossieren, ik kan verzamelen en etaleren wat ik allemaal verkeerd heb gedaan, en dat allemaal optel. En op een gegeven moment zit hij dan aan een bepaalde tax, ik zeg het maar eenvoudig, en dat is dan in Gods oog genoeg. En als je die tax hebt gehaald, dan mag je naar het kruis. Kijk eens naar Saulus. Als jij nou je leven legt naar Saulus. Ik zeg het maar even heel menselijk, gemeente, maar vaak werkt dat het beste. En je zou dat naast hem leggen. En jij ging tellen wat je verkeerd had gedaan en hij ging tellen. Het kan bij u anders liggen dan bij mij. Maar dan kwam ik misschien qua aantal ver boven Saulus uit. Zo'n keurige jongen. Stip leven. Er was geen vinger op te leggen dan alleen toen hij natuurlijk onderweg ging naar Damascus met die moordlust in zijn ogen. Maar hij las, hij bad, hij deed zijn ding, hij hield stipt de wet van de Heere. Waar ligt die tax in het leven van ons mens? Weet u wat mij eigenlijk altijd zo tegenstaat in zo'n manier van denken? Het onderkent de doemwaardigheid van de zonde. Alsof je met één zonde misschien nog een kans maakt. Twee iets minder. Maar één zonde, gemeente, is genoeg om ons voor eeuwig verloren te laten gaan. Eén. En als we dat vanmorgen nou eens omdraaien. Als we vanmorgen nou eens tegen elkaar, maar vooral tegen de Heere zouden zeggen. Heere, hoeveel weet ik niet, maar het is er in ieder geval één. Eén zonde. Wilt u nu laten zien wat die zonde uitricht in uw oog? Dat ik met Gods oog naar mijn leven ga kijken. En dan komt alles in een heel ander licht te staan. Dat gebeurt ook bij Saulus. Als de Heere Jezus verschijnt onderweg naar Damascus en het licht laat vallen over zijn leven, dan wordt Saulus in één keer in duister gehuld en afgezonden door de zaligmaker. En krijgt deze man 3 dagen de tijd om tot zichzelf, tot zijn hart te komen. En leert hij het beleiden, het gaat niet om het aantal. Het gaat om wie ik ben. Licht tegenover duisternis. En als Ananias dan verschijnt in het leven van Saulus van Tars, Ik wil het toch even lezen, gemeente. Ik zal het heel rustig lezen. Ik kijk zo meteen met u naar een andere schriftplaats waarvan ik vraag dat u die dan wel opzoekt. Dan zegt Saulus van dat moment als Ananias binnenkomt in zijn leven, in 2 Korinthe 3, de laatste verse. Maar wij allen, met ongedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. En hij werkt dat iets verder op uit in de volgende verse, vers 6, daar zegt hij, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Daar waar Christus het licht laat vallen over mijn leven, zie ik de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Nou, meneer, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, slaat volgens mij een stap over. Als de opgestane Christus het licht in mijn leven laat vallen, dan zie ik toch allereerst mijn schuld. Mijn beste broeder, met een openstaande schuld zijn heel veel mensen ook verloren gegaan. Judas, Kain, als je jezelf daarmee op de been probeert te houden vanmorgen, dan sust de Satan je in slaap. En schrijf je iets aan Christus toe wat hij niet wil doen. Hij wil mensen niet verloren laten gaan met een openstaande schuld. Hij wil een openstaande schuld vergeven. Vrijspreken. En de vergeving van de zonde vindt alleen maar plaats in het aangezicht onder het oog van Jezus Christus, in wiens gezicht wij het gezicht van God afgetekend zien. Dat geeft toch ook de diepte aan die vrede die dan daalt in je ziel. De wetenschap, ik ben door God met God verzoend. Zo kijkt Paulus terug op zijn leven. Ik zeg het nogmaals, gemeente, het zijn woorden die hij later eraan geeft. Laat dat ook voor ons tot rust en tot orde zijn. Als de Heere wel eens gaan werken in je leven, en je mag genieten ook van de tere liefde die God uitstort in je hart. De meeste van Gods kinderen kunnen het op dat moment niet evenwichtig benoemen vanuit de schrift. Dat hoeft ook niet. Paulus zegt het zelf, toen ik jong was, sprak ik als een kind. Handelde ik als een kind. Maar nu ik oud geworden ben. Maar u mag daar wel naar staan, gemeente. Juist ook als de Heer in je leven is gaan werken. Zoek naar vastheid in het woord en in de belijdenisgeschriften. Hier zien we het voor onze ogen gebeuren. Hoe de Heer op een hele eenvoudige wijze gaat werken in het leven van Saulus. Geen opzienbarend tafereel. Geen indrukwekkende verhalen. Geen grote visioenen. Maar in die twee woorden waarmee Ananias het spreken tot Saulus inleidt, ligt eigenlijk alles opgesloten. Saulus van Tars. Maar van Ananias zei: Heere, ik weet wie hij is. Broeder. Die twee brengt Jezus bij elkaar en verzegelt aan het hart. En schept zo het kanaal waardoor de liefde van God in Christus uitwaaiert in ons leven. Amen.